Ja, Heer, op uw naam vertrouwen wij. Heer, we verwachten u. We zien uit naar u. Heer, vul deze ruimte met uw geest. Vul onze harten met uw waarheid. Met datgene wat u tegen ons te zeggen hebt vanmorgen. En ieder van ons, heel persoonlijk. Dat we uw woord mogen horen. Uw stem mogen verstaan. Vol mogen worden van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Zo, goedemorgen mensen. Mijn naam is Hans Borghuis. Het is net al gezegd, ik kom uit de mooiste stad van Nederland, maar dat wisten jullie al, wou ik zeggen. Even een kleine opfrisronde hoor mensen. Het was denk ik ongeveer een halfjaartje geleden dat ik hier ook was. Wie kan mij vertellen waar dat over ging? Iemand? Ja. Oké. Okay. De zin van ons bestaan. Oké, dankjewel. De zin van ons bestaan. Mooi, vanmorgen hebben we een iets ander onderwerp. Namelijk, we gaan het hebben over wachten. Wachten. En ik weet niet hoe dat hier is voor jullie hier in Middelhannes, maar zijn hier mensen die echt helemaal aangaan op wachten? Die het fantastisch vinden? Die daar echt hun levensdoel van hebben gemaakt, zou ik bijna zeggen. Maar zijn die mensen die houden van wachten? Eén iemand? Oké. Okay. Dat is wel een dingetje mensen, want wachten zit ons mensen over het algemeen niet zo heel erg in de DNA, laat ik maar zeggen. Het zit niet zo in ons, dat wachten op iets. En wat is het wel niet, hè, waar je in het leven op kunt wachten? 14 jaar wachten op een theologiediploma. Maar wachten speelt een onderdeel. Het is een onderdeel van het leven van ons allemaal, toch? Ik bedoel, wie van ons wacht er nooit? En waar kun je zo al op wachten in het leven? Ja, wachten op de trein. Bijvoorbeeld. Stopt hier een trein in Middelhannes? Nee? Oh. Ik kun je lang wachten. Oké, okay, fout voorbeeld mensen, excuses. We wachten op de bus dan maar. Of in de rij bij de supermarkt of voor het stoplicht. Of op een afspraak die te laat opkomt dagen of zo. En wachten kan heel vaak ook een soort van frustrerend zijn, omdat we vaak het gevoel hebben dat het een soort van zinloos is. Dat onze tijd ermee verdoen. Wachten. En vanmorgen gaan we het dan wat meer specifiek hebben over wachten op de Heer. Wachten op God. We hadden dit weekend ons Alpha Weekend van Alpha Deventer. We draaien dit seizoen met een groep specifiek jongvolwassenen. We hebben een groep van 36 mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. En wat je dan ziet gebeuren in zo'n weekend. Ja, ik weet niet of. Kennen mensen Alpha hier? Ja. Wie is er enthousiast over Alpha? Ja, dezelfde handen, dat is mooi. Maar Alpha is natuurlijk een prachtig concept. En tijdens zo'n weekend, er komt dan alles samen, zeg maar. En dan komen ook de verhalen van mensen echt naar boven ook. En als je dan even kijkt bij deze leeftijdsgroep, de verhalen van deze jongvolwassenen, waar ze in hun leven mee geconfronteerd zijn. De situaties waar ze vaak middenin zitten. Het wachten op oplossingen voor dingen. Op een verandering in omstandigheden. Wachten soms op mensen. En wachten op God. En dat wachten op God, dat is denk ik iets wat we allemaal in het leven ook wel kennen. Hè? In het leven als christen, in het leven als volgeling van Jezus. Ja, waar kun je dan op wachten? Wachten op de verhoring van je gebeden. Misschien gebeden die je al heel lang bidt, maar het idee hebt dat er helemaal niks gebeurt. Wachten misschien op familieleden die Jezus nog niet kennen. Wachten op genezing. En dat wachten op God, dat kan vele dimensies hebben. En ook dat wachten kan voor ons mensen al gauw een soort van zinloos wachten lijken. Het kan ons een soort van passief maken. Maar het is wel goed om aan de voorkant vast even hier neer te zetten dat wachten op God is nooit passief. Maar we hebben het hier over een actief wachten. En als je zegt van ja, maar waar hebben we het dan eigenlijk precies over als we spreken over wachten? De Vandalen. De Vandalen heeft over wachten meerdere definities. Je kan blijven op een plaats tot iemand of iets komt. Je kan op iemand wachten. Maar je kan ook juist niet zitten te wachten op iets. Daar zit ik niet op te wachten. Wachten kan ook een soort van bedreiging zijn. Wanneer je in acht neemt of tegen iemand zegt die je niet zo graag mag, wacht maar, ik krijg je nog wel. Dan krijgt wachten opeens een dreigende lading. En zich wachten, dat betekent dat we op onze hoede zijn. Dat we ons wachten voor iets wat we niet willen. Dat het ons overkomt. Op je hoede zijn. Dus dat wachten op God kan meerdere dimensies kennen. Kan meerdere vormen aannemen. En wanneer we hier vanmorgen bij elkaar zitten of thuis deze dienst volgen, dan kan het maar zo zijn dat hier mensen ook zitten vanmorgen die wachten. Die wachten op iets van God in hun leven. Een ingrijpen van God zelf, omdat je zelf misschien bent vastgelopen. Omdat je misschien vastzit in een moeilijke relatie. Of omdat je te maken hebt met ziekte. Of omdat je mensen in je omgeving hebt die je zo ontzettend graag ook aan de voeten van Jezus zou willen zien. En wanneer we de Bijbel er vanmorgen bij pakken, in de Bijbel staan ontzettend veel voorbeelden over wachten. Over mensen die op God wachten. En een van die mensen, dat is Jacob. En ik weet niet, de meeste van jullie zullen misschien dat verhaal van Jacob kennen. En het is nogal een turbulent verhaal, laten we maar zeggen. Er gebeurt nogal wat in het leven van Jacob. Jacob is de zoon van Isaac en Rebekka en heeft een broer, Esau. En het verhaal over Jacob en Esau, ja, de meeste van ons hebben dat waarschijnlijk wel eens gehoord ook. Esau die net iets eerder geboren wordt als Jacob en daardoor het eerstgeboorterecht krijgt. Het recht wat in die tijd gold voor de eerstgeborenen met alle zegeningen van dien. En Jacob die daar dan net achteraan komt, de jongste is, twee hele verschillende persoonlijkheden. Esau, de stoere man, zeg maar. Stoere man in ons midden? Iemand? Niemand springt op? Ja, eentje, oké. Maar de stoere man, de jager, veel in het veld en zo. En Jacob veel meer de rustige man. Weet je wel, lekker liefst een beetje bij huis blijvend, bij zijn moeder. En heel ander persoon. En op een goede dag is Esau weer eens op jacht geweest en hij komt terug en hij is moe. En Jacob heeft net iets gekookt. En Esau wil daar iets van. En Jacob zegt van, hé, dat is prima. Jij iets van dit. Maar dan ik, jouw eerstgeboorterecht. Oh, is goed joh, zegt Esau. En op dat moment geeft hij zijn eerstgeboorterecht door aan Jacob. Jacob neemt het, ja, laten we zeggen, het heft in eigen handen. En samen met zijn moeder beraadt hij een plannetje en weet ik het allemaal, beestenvellen om, zodat hij behaat voelt voor zijn vader die blind is geworden. De lucht van Esau draagt. En zijn moeder maakt iets klaar wat normaal gesproken Esau klaarmaakte, wat zijn vader graag lust. En daar gaat hij mee naar zijn vader. En krijgt dan de zegen van de eerstgeborene, omdat zijn vader Isaac denkt dat hij Esau is. Nou, je kan je voorstellen, Esau komt terug van de jacht weer en is woest als hij hoort wat er gebeurd is. En dan besluiten Isaac en Rebecca dat het beter is voor Jacob dat hij maar even naar elders gaat. En Jacob die vertrekt dan en die reist naar het land van zijn oom Laban, de broer van zijn moeder. En daar begint het wachten voor hem. En Jacob die leerde daar wachten. En hij wachtte op verschillende dingen. Hij wachtte op een vrouw. Hij wachtte op de zegen van God in vee, in bezit. En zijn oom hield hem steeds aan een lijntje, laten we maar zeggen, waardoor het wachten steeds langer en langer duurde. Jacob leerde wachten. En wanneer je zijn verhaal leest, dan lees je dat wachten, dat het verre van passief was. En dan vandaag stappen we in dat verhaal van Jacob, waarin hij besloten heeft om samen met zijn vrouwen, zijn kinderen, heel zijn bezit terug te reizen naar het land van zijn vader, zijn moeder en zijn broer Esau. En je kan je voorstellen dat dat met enige schroom, enige angst gepaard gaat. Want ja, hoe gaat Esau reageren wanneer Jacob daar terugkomt? En we stappen vanmorgen in hoofdstuk 32 van het boek Genesis. En om even iets van de context te schetsen. Jacob die stuurt bode vooruit om te gaan peilen hoe de situatie thuis is, hoe de situatie met zijn broer is, hoe boos Esau is. En we lezen dat die boden terugkomen bij Jacob. En in Genesis 32 vers 7 lezen we: toen de boden bij Jacob terugkwamen, melden ze hem: we zijn bij uw broer Esau geweest. En hij komt u tegemoet met 400 man. Jacob schrok hevig. Het angstzweet pakte hem uit. En dan lezen we verder dat hij gaat bidden. En hij bidt tot de God van zijn voorvader Abraham, de God van zijn vader Isaac. En hij zegt onder andere: ik smeek u Heer, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. En je kan je voorstellen dat dit misschien voor Jacob wel een van de meest donkere momenten in zijn leven was. Al die jaren daaraan voorafgaand. En dan nu de angst dat in één klap. Weg is. Die alles kwijtraakt. En hij is in doodsangst. En hij is niet alleen bang voor zichzelf, maar ook voor zijn familie, kinderen, zijn bezit. Een van de duisterste momenten in zijn leven. Dan lezen we verder in vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak, de rivier overstak op het doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat me gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hen daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Op dat duistere, donkere moment in Jacobs leven, waarin hij in doodsangst was. En bang was voor alles wat hij had opgebouwd. Bad hij tot God. En God stapte in zijn leven. En het lijkt erop dat wanneer we dit gedeelte zo lezen, dat Jacob niet direct doorhad dat God in zijn leven was gestapt. Herkennen wij het? Herkennen we God? Wanneer God komt en in ons leven instapt. Ik werk voor Karma Zending. En we gaan binnenkort een jong stel uitzenden. Mid 20 allebei. Allebei opgegroeid in de kerk, een meer traditionele hoek. Gelovig. Maar niet echt een persoonlijke ervaring met God. En ze zijn 2 jaar geleden getrouwd. Huisje gekocht. In een kerkplaats genomen. Zoals dat gaat in het leven. En een jaartje geleden, hij zit in zijn auto op weg naar zijn werk. En terwijl hij onderweg is, uit het niets, spreekt God tot hem. Nooit eerder zo'n ervaring gehad. En God sprak tot hem. En God zei tegen hem, van joh, ik roep jou. Om voor mij te gaan naar een plek waar mensen mij niet kennen. En om mij te dienen in een land waar niet zoveel christenen zijn. En hij was verward. Want hij had nooit eerder zo'n ervaring gehad. Ik zei het al. Maar hij dacht ook van, ja, is dit God? Is dit God die tot mij spreekt? En liet het even bezinken. En toen zei hij tegen God. Hij zei van God, ik denk dat u dit bent die mij nu roept. Maar wacht even, ik ben net getrouwd. U weet het. Hoe moet dat met mijn vrouw? Want we zijn niet de types voor zending of voor wat dan ook. En toen zei hij tegen God van, God, als u dit bent. Laat mijn vrouw dan dezelfde ervaring krijgen als die ik nu heb. En het wachten begon. Het wachten begon. Hij vertelde niets tegen zijn vrouw. Hij vertelde niets tegen wie dan ook. En zoals dat gaat in het leven, althans zo gaat het in mijn leven. En ik neem aan dat het voor jullie niet heel veel anders is. Dan zit het even op een hoog niveau waar het je heel erg bezig kan houden. Maar langzaamaan zakt dat ook weer weg. En kun je het bijna weer vergeten. En maandenlang gebeurde er helemaal niets. En toen, op een random donderdagavond, op een willekeurige donderdagavond, zij stond boven de strijk te doen. Vrouwen hier die houden van strijken, iemand? Wat is dat toch met vrouwen die niet van strijken houden, mensen, jongens? Maar zij stond boven de strijk te doen, zoals het een goede huisvrouw betaamt. En uit het niets, mensen, uit het niets, stapte God in haar leven. En God zei tegen haar, ik ga jou vragen om mij te gaan dienen in een land dat niet jouw land is. Om mijn naam te vertellen aan mensen die mij niet kennen. En ze was verward. En ze dacht, wat gebeurt me nu? Ik. En ze loopt naar beneden, waar hij zit. En ze zegt van, hey, kunnen we even praten? En hij zegt, wel wil je het over hebben? Nou, ik denk dat God mij zojuist geroepen heeft. En hij zei van, oh, het heeft even geduurd. Maar ze luisteren naar Gods stem. afgelopen week hebben ze hun huis te koop gezet. En ze gaan. Omdat ze ervaren hebben dat God hun roept. Maar hoe vaak in het leven kan het ons gebeuren dat God in ons leven komt? Maar dat we niet in de gaten hebben dat het God is. En wanneer we dit verhaal van Jacob lezen, Jacob die worstelde met God. En ik zei het al, het wachten, wanneer we wachten op God, het wachten op de Heer is niet passief, maar is actief. En als mensen kunnen we wat afworstelen, is het niet? We kunnen wat afworstelen met onszelf. We kunnen wat afworstelen met elkaar. Maar worstelen we ook met God? In gebed? Grijpen we hem vast? Klampen we ons helemaal aan hem vast zoals Jacob dat deed? En zeggen tegen God van, we laten u niet gaan. We laten u niet gaan. Tenzij u mij zegent. En Jacob worstelde. En het werd dag. Het licht brak door in de duisternis van de nacht. En weet je, op dat moment, God had alles kunnen doen. En Jacob had kunnen vragen ook van, Heer, alstublieft, grijp in. Vernietig Esau en zijn 400 man. En dat is, wanneer wij worstelen met God, wanneer wij wachten op iets waarvoor we God nodig hebben. Heel vaak vragen we God om onze omstandigheden te veranderen. Om in te stappen in ons leven. En datgene wat er in ons leven speelt, om daarop in te grijpen. Maar, en laten we eerlijk zijn, God is een God van wonderen. God is een God die geneest. God is een God die machtige dingen doet. We zagen het afgelopen weekend tijdens ons Alpha weekend. En een paar weken geleden, een goede vriendin van ons, ze was echt doodziek. Een paar keer op de eerste hulp geweest, de artsen konden niets doen. En ze lag letterlijk te creperen op bed. Een spasme van de pijn. En wat een proces van maanden van ziekte was geweest. En van weken op bed liggen. Met ondraaglijke pijnen. God stapte in haar leven. En wat artsen niet voor elkaar kregen, kreeg God in minder dan een uur voor elkaar. En ze werd compleet genezen. God is een God van wonderen, ook nu. Laten we daarover eens zijn, mensen. Maar soms verandert God niet de omstandigheden. Maar verandert Hij ons. Wanneer je kijkt naar dat verhaal van Jacob. De Jacob die vertrok bij zijn ouders, toen hij zijn broer, toen hij zijn vader had bedrogen. Het was een andere Jacob die weer terugkwam. Met zoveel levenservaring. Met zoveel oefening in geduld. In wachten. Met zoveel dingen die hij had meegemaakt. En hier stapt God in zijn leven. En zegent Jacob. In het donker van de nacht. Letterlijk en figuurlijk hier in dit verhaal van Jacob. Zegent God Jacob. Op het moment dat het dag wordt. Dat het licht in de duisternis doorbreekt. En God zegent Jacob. En hij zegt, van voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Je hebt met God en mensen gestreden. Je hebt gewonnen. En God veranderde hier niet de omstandigheden. Maar God veranderde wel Jacob. En wanneer we kijken naar ons eigen leven en al die dingen waar we in het leven mee te maken kunnen krijgen. Soms wil God niet onze omstandigheden veranderen. Maar verandert Hij ons. In Psalm 27... lezen we in de laatste twee versen. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien. In het land van de levenden. Wacht op de Heer. En ik lees hem even in de grondtekst. Wees sterk en vastberaden. En Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Wacht op de Heer. Actief. Sterk. En vastberaden. En dan tegenover de belofte van God. Hij zal uw hart sterk maken. En wanneer God ons verandert in plaats van soms onze omstandigheden te veranderen. Dan heeft het tot doel om ons sterker te maken. Om ons hart te sterken. Om onze geest te sterken. Om onze ziel te sterken. Met een doel. Want Jacob, wanneer je zijn verhaal verder leest, hij werd de aartsvader van het volk Israël. En al die beloften die God gedaan heeft, werden door hem vervuld. En blijkbaar was het nodig dat leven wat daaraan vooraf ging, wat Jacob had meegemaakt, om hem te maken tot de man die kon worden. En wanneer we hier vanmorgen bij elkaar zitten, er zullen ook hier vanmorgen mensen in ons midden zitten die misschien in zo'n donkere periode van hun leven zitten. En het kan van alles zijn, hè? Die ons leven soms zo duister kunnen maken. En waarin we het liefst zouden zien dat God hier en nu op dit moment instapt in ons leven om juist iets aan die omstandigheden te veranderen. Om iets te veranderen aan die situatie. Of soms om het liefst iets te veranderen aan die andere persoon. Ja toch? We zien liever dat anderen veranderd worden dan dat we zelf veranderd worden. Dat is wat wij mensen zijn. Maar zijn we bereid om God te vertrouwen? En zijn we bereid om te worstelen met God wanneer het nodig is om te worstelen? En zijn we bereid om hem te vertrouwen wanneer hij bezig is om onze harten sterker te maken? Om onze geest te versterken, onze ziel te versterken? En dat zal zeker van nut zijn voor onszelf. Maar misschien meer nog zal dat van nut zijn voor de mensen die op ons pad komen. Ik denk ook dat we met elkaar kunnen stellen dat. Ken je dat soms, die mensen voor wie alles van een leien dakje lijkt te gaan? Voor wie het leven een aaneenschakeling van hoogtepunten lijkt te zijn? En als je die mensen afzet tegen mensen die veel hebben meegemaakt in het leven. Die door dalen zijn gegaan. Die geworsteld hebben met God. Er zit een verschil in diepgang in, hè? En dat is niet om iemand te beschuldigen ergens van, begrijp me goed. Maar datgene wat je zelf hebt ervaren, datgene wat je zelf hebt meegemaakt, helpt jou om een veranderer te kunnen zijn. Want volgelingen van Jezus, vol van zijn geest, dat is niet een soort van soloproces, maar dat is iets wat je als gemeente, ook hier in Middelhannes, wat je samen doet. Maar dat niet alleen, want als dat is hoe wij naar de wereld buiten deze muren zijn, zullen we daarmee heel veel mensen op het spoor achter Jezus aan kunnen brengen. Een paar weken geleden sprak ik met een jonge vrouw, 24 jaar. En ze deelde op die dag voor het eerst in haar leven haar geschiedenis, haar levensverhaal. Ze werd geboren in een warme familie. Met een liefdevolle vader. En een liefdevolle moeder. Een warm nest, zou je kunnen zeggen. En toen ze 2 jaar oud was, was ze op een zekere dag was ze alleen met haar vader in huis. En ze hield enorm veel van haar vader. Stel je even voor, een meisje van 2 jaar. En ze was alleen met haar vader in huis. En terwijl ze alleen met haar vader is, overlijdt haar vader. Ze heeft ongeveer een dag lang alleen met haar dode vader in dat huis doorgebracht. Schreeuwend, huilend, proberende aandacht te trekken van mensen op straat. Maar het duurde uren en uren voordat er uiteindelijk iemand kwam. En je kan je voorstellen wat dat doet met een meisje van 2 jaar. Wat voor effect dat heeft. En ze raakte depressief. En haar leven ging voort zonder haar vader. En na verloop van jaren vond haar moeder een nieuwe partner. En die man die was goed voor haar. En ze hield ontzettend van, ook van haar tweede vader, die ze haar bonusvader noemde. En haar leven leek weer een beetje terug naar normaal te gaan. Het licht leek weer door te breken door de duisternis in de nacht. En het gezin werd weer een wat normaler gezin. En ze functioneerde weer wat normaler als kind. Natuurlijk met de pijn van datgene wat gebeurd was. En met het trauma wat ze had opgelopen. Maar er was weer hoop. En de toekomst leek weer te gaan lachen. En toen ze 1 jaar of 12 oud was, werd haar bonusvader ziek. En het was een christelijke familie. En ze baden. En heel veel mensen baden mee. Maar toen ze 14 jaar oud was, sorry. Toen ze 14 jaar oud was, overleed ook haar tweede vader. En haar wereld stortte in. Probeer je in te beelden wat het doet wanneer je 14 jaar oud bent. En het eerste deel hebt meegemaakt en opnieuw werd het zo ontzettend donker in haar leven. Werd ze zo depressief. Zag ze het leven zo niet meer zitten. En ze heeft gebeden. Ze heeft gewacht. En het duurde lang. Maar nu 10 jaar verder. Nu ze 24 jaar oud is. En ze terugkijkt op haar leven. Zegt ze ja, 2 dingen. Datgene wat ik heb moeten meemaken in mijn leven. Heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En God kan me gebruiken. En God wil me gebruiken. En het andere. Hoe donker je leven ook kan lijken, zei ze. Hoe weinig licht er ook meer lijkt te zijn in het leven. Uit ervaring kan ik zeggen, zei ze. God was erbij. Elk moment. Toen ik 2 jaar was. Toen ik 14 was. En nu. En nee, ik heb dat niet altijd zo ervaren. En ik heb dat niet altijd zo gevoeld. Maar nu terugkijkend, weet ik dat hij er was. En kan ik de momenten aanwijzen waarop ik dat wel degelijk ook gemerkt heb. En nu zegt ze tegen andere jonge mensen van joh, hoe donker het ook kan zijn, er komt een moment dat het weer licht wordt. Dat het leven soms zwaar is, dat het leven soms moeilijk is, daar kunnen we het over eens zijn. En wanneer we wachten op God, dan is dat nooit een passief wachten. Maar het is een actief wachten. Van verwachtingsvol gebed. Van soms misschien worstelen met God. En vooral ook van het samen doen. Wacht niet alleen. Maar wacht samen. Bid samen. Worstel samen. En sta God toe. Om je hart, je geest, je ziel sterker te maken. Voor jezelf, je relatie met hem. Maar ook om het te kunnen zijn voor mensen die jou op zeker moment in je leven zo hard nodig hebben. Omdat jij God en Jezus hebt leren kennen.